In de eerste plaats wil ik u wijzen op de positie die aan Israël gegeven is. Dat wil zeggen die zwart op wit in de Bijbel vermeld wordt. Daarvoor kom ik eerst terecht in Exodus hoofdstuk 4. Begrijp je me goed? Dit zijn dingen die onmogelijk punt voor punt besproken kunnen worden. En als ik het wel zou doen, punt voor punt, dan kom ik steeds opnieuw in dezelfde teksten terecht. En dat is ook heel lastig. Dus het zal wel door elkaar lopen, maar ik probeer zoveel mogelijk systematisch te doen. In Exodus 4 zijn wij terecht bij de toestand rond de uittocht uit Egypte. En daar lezen wij dat Mozes naar de farao gezonden wordt met de opdracht let my people go en zoiets. En de Heer zegt erbij, maar farao zal niet willen luisteren. Hij zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dat is vers 21 en dan vers 22. En dan zult gij tot farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Je kunt dus meteen antwoord geven op de vraag, is de gemeente Israël? Antwoord is ja, want in het Nieuwe Testament wordt de gemeente aangeduid als zoon, namelijk, of en, als eerstgeborene. Dat is twee keer hetzelfde, overigens. Niet helemaal altijd, maar zoonstelling, dat is het Bijbelse begrip, zoonstelling. U weet, zonen worden als zodanig eigenlijk niet geboren. Zij worden aangesteld. En de zoonstelling is altijd de aanstelling in het eerstgeboorterecht, waarvoor wij helaas geen andere Nederlandse term hebben. Dus je moet het maar doen met geboorte en eerst. Ik zeg er altijd hetzelfde van. Het oorspronkelijke woord heeft niet de gedachte van eerst in zich en ook niet van geboorte, maar hoe moet je het dan noemen? Het is gewoon een zelfstandig woord. Eerstgeborene. Maar de eerstgeborene is de zoon en de zoon, de gestelde zoon, is de eerstgeborene. En ik verwijs altijd naar Genesis waar het een en ander geïllustreerd wordt en waar altijd de vraag is, wie van de twee of meer zal tot zoon gesteld worden? En u weet, daar is altijd verwisseling. En er komt Ismaël in de plaats van Isaac en er komt Jacob in de plaats van Esau en er komt Jozef in de plaats van Ruben en Ephraim in de plaats van Manasse. Dan ben ik Genesis ongeveer door. En de vraag is of ze eigenlijk wel in de plaats kwamen van. En het antwoord is uiteraard ja. De vraag is ook, kregen de anderen dan geen zegening, zoals Ismaël en Esau en Ruben en wie was die andere? Manasse. Het antwoord is ja, die kregen ook een bijzondere zegening, maar het eerstgeboorterecht, althans tussen die twee, ging naar die ene, weet u wel, die, nou enzovoorts. En dat is het, precies het verhaal waar we het vandaag onder andere over hebben. Eerstgeboorterecht gaat uiteindelijk naar de gemeente, krijgt die andere die gepasseerd wordt dan geen zegening? Ja, wel degelijk. Maar op een ander niveau, op een lager niveau. Dat staat allemaal niet in dit vers natuurlijk. In dit vers staat gewoon historisch en letterlijk, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren is Israël. Als dus met de naam Israël wordt aangeduid dit volk, zeg maar de 12 stammen, de Hebreeën heten ze ook wel, of de kinderen Israëls, betekent het dus dat het hele volk tot zoon, tot eerstgeborene gesteld wordt in relatie tot de overige volken der aarde. En in ieder geval boven Egypte. En als Israël wordt aangesteld tot zoon, betekent het dus dat Egypte geen autoriteit heeft over Israël. En dat is wat hier gezegd wordt. En dus wordt tot Egypte gezegd, laat mijn zoon trekken. Dat is het volgende vers, vers 23. Ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken. En daarna is de vraag, maar wat moet de zoon dan doen? Wat is de functie van de zoon? Dat staat er ook meteen bij. De zoon zal de vader dienen. Laat mijn zoon trekken dat hij mij dienen. En het moet ook duidelijk zijn dat opdat Israël de Heer zou dienen, als zoon en eerstgeborene, allemaal uit deze versen, opdat Israël de Heer zou dienen, moest het eerst bevrijd worden, verlost worden van een andere dienstbaarheid. En dus uitgeleid worden uit de slavernij van Egypte. Ik zeg het met nadruk, omdat hetzelfde verhaal op ons van toepassing is, uiteraard. Opdat wij als volk van God, God zouden dienen als zoon, als eerstgeborene, moeten wij eerst verlost worden van een bestaande dienstbaarheid. In het Nieuwe Testament heet dat de slavernij of dienstbaarheid van de zonde. Dan wel de wet, in de praktijk is het verschil niet zo groot. En dus ook van de dienstbaarheid der verderfenis heet dat. En dat zijn drie dingen die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Zonde, wet en dood. Dat is niet ons onderwerp, dus ik ga er verder niet op in. Maar dit zijn heel fundamentele zaken. Israël wordt uitgeleid uit Egypte opdat het tot zoon zou worden gesteld. En aangezien de zoon is omdat hij de vader dient, en tot zoon gesteld wordt opdat hij de vader zou dienen, moet hij dus van een andere dienst verlost worden. En in de geschiedenis van Israël betekent het dat daartoe Israël wordt uitgeleid uit Egypte. Nou ja, er zitten allerlei gedachten aan vast die in de loop van de kerkgeschiedenis ook naar voren gebracht zijn, maar ik ga er maar niet op in. Ik hou me nu maar even aan precies wat de Bijbel zegt. Er staat, laat mijn zoon trekken, vers 23, dat hij mij diende. En ik denk dat daar de klemtoon op moet liggen. Laat mijn zoon trekken opdat hij mij diende. Want dat is wat de eerstgeborene de zoon zou doen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Dat wil zeggen, het eerstgeboorterecht, voor zover het er was, wordt van Egypte, als uitbeelding van de wereld als zodanig, overigens, weggenomen. In de praktijk de eerstgeborenen zouden gedood worden. Opdat Israël de positie van eerstgeborene zou innemen, ook over Egypte. En indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. En dus ging bij deze gelegenheid het hele Egyptische middenrijk ten onder. Het was niet maar de verlossing uit Egypte van Israël, het was niet maar de Exodus, het was de ondergang van Egypte. Eerst door de dood der eerstgeborenen en wat er toen nog over was, dat kwam om in de Schaalzee. Heb je dat? Goed. Ik zal wel even de lijn doortrekken. Bij de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling werden wij dus inderdaad, of anders, worden wij individueel verlost van de dienstbaarheid van de wereld, van Egypte, van de wereld namelijk. Maar sterker nog, bij diezelfde gelegenheid gaat de wereld ten onder. Daarom zegt de apostel in Galaten 6 is het inmiddels, meen ik. Bestaat dat eigenlijk, Galaten 6? Geloof het wel. Een halve bladzijde, ja. Zegt Paulus in Galaten 6, de wereld is voor mij gestorven. Hij zegt, maar je kan het ook andersom zien, wij zijn der wereld gestorven. Van welke kant je het maar bekijkt. Nou goed, maar zo wordt het hier ons in een paar versen al voorgesteld. Letterlijk in relatie tot Israël. En het probleem is natuurlijk vervolgens dat dezelfde woorden in het Nieuwe Testament gebruikt worden ter aanduiding van de gemeente. En daaruit is de filosofie ontstaan, of de theologie ontstaan, dat de gemeente gewoon de voortzetting is van Israël in volstrekt op dezelfde positie. En daarna ook dat het altijd zo blijft, want de positie van de gemeente is immers altijd blijvend. Kun je ook aantonen. En als je niet oppast, trap je daar dus in. Want het blijft fragmentarische waarheid. Het blijft een deel van de waarheid. Het wordt genuanceerder gebracht vervolgens in de Bijbel. Maar laat deze tot u doordringen. Goed. De rest ga ik niet in. De rest is, van het hoofdstuk gaat over besnijdenis als uitbeelding van wedergeboorte enzovoorts. Want verlossing uit Egypte en zoonstelling en dienstbaar gemaakt worden aan de Heer als de Vader gebeurt uiteindelijk via dood en opstanding, waarvan de besnijdenis een beeld is. En dus naadloos gaat het verhaal hierover in de besnijdenis van de zonen van Mozes en wat iets meer zijn. Maar daar ga ik niet op in, het is maar dat ik het verband even aangeef. Hè. Direct hiernaast zal men waarschijnlijk lezen Jeremia 31... Dat is dat merkwaardige hoofdstuk waarin in de dagen waarin de ballingschap van de Joden begon, de Babylonische ballingschap, wordt aangekondigd dat de Heer een nieuw verbond zou sluiten met Israël en met Juda. Dat is in, dat wordt u geacht uit het hoofd te weten, Jeremia 31 vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dat wil zeggen, met de beide huizen van Israël, zoals ook elders vermeld, maar misschien kom ik daar nog. Niet alleen met Juda, de Joden, maar met alle 12 stammen van Israël, die in de toekomst trouwens weer verzameld zouden worden. En zo verder. En dan staat er achter, vers 32, niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Met andere woorden, hier wordt een nieuw verbond aangekondigd, tegenover logischerwijze een oud verbond. En het oude verbond is niet het Davidische verbond, niet het Abrahamitisch verbond, niet het Adamitisch verbond. Zelfs niet, als u dat kent, een Palestijns verbond, maar het Mosaïsche verbond. Daar komt het voor in de plaats. En er staat niet naar het verbond. En naar heeft weliswaar voor ons de betekenis in de richting van, maar het heeft net zo goed, ook in gewoon Nederlands, de implicatie naar voorbeeld van. Eigenlijk naar analogie van. Het duidt op een parallel. Dat wil zeggen, zoals het oude verbond, zo ook het nieuwe verbond, maar er staat voor niet. Dat wil zeggen, dat er weliswaar een parallel is, maar eigenlijk is het een van een tegenstelling. Dit is een moeilijk onderwerp, daar kan ik me beter nou niet mee bezighouden. Maar laat ik het dan zo zeggen, er is een overeenkomst tussen oude en nieuw verbond. Op die grond heeft men dus ook logischerwijze die zogenaamde verbondstheologie ontwikkeld. Die past mooi bij die algemene vervangingsleer, zal ik maar zeggen. Maar er staat nou juist dat het gaat om een tegenstelling. En de tegenstelling wordt hierna ook genoemd. Want waar het, in het onder het oude verbond per definitie alleen maar fout kan gaan, kan het onder het nieuwe verbond alleen maar goed gaan. Valt dat in de categorie negatieve typen? Het antwoord is ja, voor een deel wel, voor een deel ook niet. Voor een deel is er gewoon overeenkomst. Het oude verbond, ook met zijn koning en met zijn priesterschap en wat iets meer zei. En het nieuwe testament, nieuwe verbond ook met koningschap en priesterschap en noem maar op. Hè. Maar ook een tegenstelling, en dat staat hier ook. Hè. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben. Implicerend dat nieuwe verbond is anders. Dat kan niet vernietigd worden. En dat staat hierachter, vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en niet op breekbare stenen tafelen, die je uit je handen kunt laten vallen of zelfs gewoon kapot smijten. Wat Mozes deed. En daarbij was hij overigens geen type van Christus, maar een type van Israël onder de wet, die hij vertegenwoordigde, historisch. En is met de stenen tafelen bij gelegenheid kapot. Weet u nog? Ja. En de Heer heeft de stenen tafel niet kapot gesmeten. Hij heeft de wet vervuld. Netjes volgens de regels van de wet. Goed. Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Zij zullen Ammi zijn. Daar kom ik vandaag ook nog over te spreken. Maar u begrijpt dat deze woorden in de praktijk toch nog niet vervuld zijn. Niet letterlijk aan Israël en Juda enzovoorts. Dat wacht op de wederkomst van Christus. Het neemt echter niet weg dat dezezelfde woorden door de apostel Paulus in het Nieuwe Testament worden aangehaald. En met name in Hebreeën hoofdstuk 8 uitgebreid en met grote nadruk en toegepast op onze tegenwoordige tijd. Met andere woorden, de gemeente heeft wel degelijk deel aan dit nieuwe verband. Toen kregen wij van doen met de ultradispensationalisten. En die zeiden, ja, maar er staat toch dat het een verbond is met Israël en met Juda. En dat is toch niet de gemeente. En er zijn twee, misschien wel drie argumenten bij. De een is, in de eerste plaats, er staat dat het is voor Israël, maar er staat dat het niet exclusief is voor Israël. Dus het sluit niet uit dat God ook met anderen dit nieuwe verbond zou sluiten, met anderen dan Israël. En dat is eigenlijk voldoende, als ik het zo zeg. Maar er komt nog bij dat de gemeente zowel geestelijk als vleeselijk, letterlijk, beschouwd kan worden, volgens de Bijbel, als Israël, in zeker opzicht. Dat ga ik niet uitleggen nu, het vleeselijke sowieso niet. En het geestelijke, nou ja, dat is gewoon, Israël is Israël omdat het in die positie van zoon gesteld is. Als het daaruit ontslagen is vanwege onbekwaamheid en er komt een ander voor in de plaats, neemt hij dus de plaats van Israël in en neemt dus ook de titel over. En daarom kan de gemeente aangeduid worden als Israël, en dat gebeurt ook. In het Nieuwe Testament, maar eigenlijk al in het Oude Testament ook. Goed, ik laat dat buiten beschouwing. Ik wilde trouwens niet specifiek naar deze verse, maar iets eerder in dit hoofdstuk. Namelijk, waar staat in vers 9. Nee, eerst in vers 1. In verband met de laatste dagen. Dat is de uitdrukking uit vers 30, het laatste vers. In het laatste der dagen zult gij daarop letten. Waarop? Daar gaat het me nou niet om, maar wel om het begrip laatste dagen. In het laatste der dagen zult gij daarop letten. Terzelfder tijd, in de laatste dagen dus, spreekt de Heer, zal ik alle geslachten Israëls tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Met andere woorden, Israël zal alsnog Gods volk zijn. Ooit en een keer. In de laatste dagen. In verband dus met de komst van de Messias. Dat staat er in elk geval. Dus wij geloven in herstel van Israël in de toekomst. Maar daarna kom ik terecht in vers 9. Dat is de aanleiding waarom ik dit schriftgedeelte opgezocht heb. Daar staat over de terugverzameling van Israël in de toekomst in vers 9. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want u weet, Israël heeft zich in het verleden gestoten aan de steen des aanstoots. Hier staat, ze zullen zich niet meer stoten. Want ik ben Israël tot vader. En Efraïm is mijn eerstgeborene. Ik ben Israël tot vader. Dat maakt heel Israël tot zoon van God. Toch? Maar daarna iets specifieker. En Efraïm is mijn eerstgeborene. Maar de naam Efraïm kan eveneens gebruikt worden. Niet alleen voor de stam van Efraïm die binnen Israël eerst geboorterecht kreeg. Maar daarmee ook als aanduiding voor heel Israël. Alle 12 stammen. Want die stam had eerst geboorterecht binnen de stammen van Israël. En dus staat er in de eerste plaats twee keer hetzelfde. En in de tweede plaats moet ik u zeggen, maar dit is een zijlijn die ik niet wil introduceren in het thema, maar ik kan het ook moeilijk passeren. Zoals gezegd, ik krijg er later problemen mee als ik het niet zeg. Ik ben van mening, maar dat weet u allemaal natuurlijk, dat het recht van de gemeente naar aardse, maar dat zijn goddelijke maatstaven, naar Gods aardse maatstaven, dat het recht van de gemeente gebaseerd is op dat dat Efraïm in het begin van onze bedeling wel tot geloof kwam en Juda niet. En dus werd Juda ontslagen en werd Efraïm, fundamenteel Efraïm, in die positie van eerstgeborene gesteld. Want eigenlijk is de kerk in de plaats gekomen van Israël. Men zou specifieker moeten vragen en vragen, is Efraïm in de plaats gekomen van Juda? Want zo loopt de lijn, eigenlijk. Maar die is erg genuanceerd, maar de Bijbel spreekt er bij gelegenheid zo over. En eigenlijk hier ook. Want Efraïm wordt hier voorop gezet. Voor Juda. Ik ga hem niet verder uitleggen, want het doet nou verder ook niet de zaken. Wat je in ieder geval hier vindt, dat is dat de positie van Israël is, of was, maar ook zal zijn in de toekomst, die van zoon, namelijk van eerstgeborene. En vers 20 staat het ook, inderdaad. Is niet... Nou ja, daar vinden we de woorden van Efraïm, hè? Einde van vers 18. Bekeer mij, zegt Efraïm, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. En vader overigens, uiteraard. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad en nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ja, ik ben beschaamd, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. In gedachten ben ik hier terecht bij de woorden van de verloren zoon. Kwam die in de plaats van de zoon die nooit weg geweest was? Nou, de zoon die nooit weg geweest was, dacht van wel. Lees het maar na. En dan is niet Efraïm, dat is de Heer weer aan het woord, mij een dierbare zoon. Is er niet een troetelkind? Zo leer je nog eens een mooi Nederlands woord. Is er niet een troetelkind? Nou ja, een geliefde, vooruit. Want sinds ik tegen hem heb gesproken, denk ik nog ernstelijk aan hem. Maar God heeft wel degelijk tegen hem gesproken. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. En daarna vers 31. Ik zal met Israël, Efraïm, Israël, 10 stammen. En met Juda, 2 stammen, een nieuw verbond sluiten. Enzovoort. En ik ben van mening dat achter de naam Efraïm en daarna achter de naam Israël wel degelijk de gemeente schuil gaat. Namelijk primaire 10 stammen. Maar voor zover die 10 stammen of Efraïm die priesterlijke koninklijke functie hanteert, praktiseert of wat dan ook, heb je toch heus van doen, ook weer alleen met het gelovig overblijfsel daarvan uit. En dat is de gemeente. Heb je dat? Het is wat snel, maar ja, het is mijn onderwerp niet echt, hè. Ik bedoel maar, deze uitspraken over Israël zullen in de toekomst alsnog actueel zijn, het verhindert echter niet dat ze ook actueel zijn in onze tegenwoordige tijd. En wel op de gemeente. Uit de heidenen in het algemeen en dus uit Efraïm in het bijzonder, want die werd geacht heidens te zijn sinds de Assyrische ballingschap. Nou, meer lees ik zo gauw niet, want dan kom ik niet verder. Ik lees in dat verband ook nog Hosea 11, vers 1, vanwege die zoonstelling. Hosea 11, vers 1. Waarboven staat Gods ontferming over Israël. Voor de liefhebbers onder u, ik wijs er maar op dat Hosea in het algemeen niet zozeer spreekt over de Joden, maar meer over de 10 stammen en zeker onder de naam Efraïm ook, hè. Zodat die woorden in Hosea in het algemeen ook dubbelzinnig zijn, namelijk in verband met de wederkomst van Christus en toegepast op geheel Israël, waarvan Efraïm de eerste is onder de stammen van Israël, maar ook net zo goed in onze dagen op de gemeente. Als u zegt dat is dan een geestelijke toepassing van de profetie, dan zeg ik, nou ja, hoe je het noemen wilt, dat maakt mij niet uit, dat weet ik niet. Daar heb ik geen idee van. Maar er staat 11 vers 1, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En inderdaad kind, een geborene. Toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon, en toen konden ze dus dat woord kind niet met zoon vertalen, zoals men meestal gedaan heeft in de Statenvertaling, maar omdat die beide woorden hier gebruikt worden, zat er niks anders op. Kind is kind, een geborene. Een boreling heet zoiets in het Nederlands letterlijk. Toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon, dat is dus de eerstgeborene feitelijk, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat staat erachter in dat het voorkomt of aangehaald wordt in Matteüs 2 vers 12. Dat is ook zo, daar wordt deze uitspraak van toepassing gebracht op de Heer Jezus, die als kind, als boreling, met zijn ouders verdween naar Egypte op de vlucht voor Herodes en daarna daaruit wederkeerde na een jaar of twee, want staat er dan, dat is wat de profeten gezegd hebben, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En u weet wat ik nu ga zeggen, mag ik hopen, want ik kan het moeilijk uitleggen. Deze profetie heeft een toepassing gekregen op de Heer Jezus, opdat niet iemand zou kunnen zeggen vervolgens in die dagen, dit kan de Messias nog niet zijn, want als in de toekomst de belofte Gods vervuld worden, zou de zoon geroepen worden, de Messias dus uit Egypte. En het is niet gebeurd, want deze komt uit Bethlehem of Nazareth of wat het maar was. En dan zou altijd gezegd kunnen worden, nee, deze komt uit Egypte, het is precies wat hier staat. Het neemt echter niet weg dat deze uitspraken zijn uiteindelijk over de wederkomst van Christus en daarmee de verlossing van Israël. En Israël dat verlost zal worden uit Egypte, waarheen het in laatste instantie gevankelijk is weggevoerd geworden. Dat staat al in Deuteronomium dat het zo is, namelijk dat het laatste deel van Israël zal verdwijnen in ballingschap in Egypte terug in slavernij. En dat is precies wat gebeurd is zo rond het jaar 70 van onze jaartelling. En zoals beschreven door, Flavius Josephus enzovoort. Maar het stond al in Deuteronomium 28, de laatste verzen enzovoorts. Kortom, deze profetie zal alsnog een toepassing hebben in de toekomst, ook letterlijk. Maar ook in onze dagen heeft die een betekenis, want geroepen uit Egypte zijn wij ook, als je onder Egypte tenminste verstaat, die wereld met zijn slavernij van zonde, wet en dood enzovoorts, daar zijn wij ook uitgeroepen. En een groot deel van het christendom weet dat ook en hoort ook, nou ja, vroeger dan, hoort ook elke zondag voorlezen, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid. En dat is precies wat ik bedoel te zeggen. Toch? Het is ook zo. Het is maar hoe je hem leest. Maar fundamenteel lees ik hem omdat hier staat dat Israël is die zoon. Die ook oorspronkelijk uit Egypte geroepen werd. Toen de familie van Jacob geworden was tot één volk. Nou goed, de zoon dus. Dat is Hosea 11 vers 1. En daarna lees ik in dat verband nog even Romeinen hoofdstuk 9. En daar ben je eigenlijk midden in de discussie van ons tegenwoordige onderwerp. Romeinen 9. Waar Paulus zijn liefde voor Israël, en in het bijzonder het Joodse volk dus, betuigt. En hij noemt hen zijn broederen, namelijk zijn maagschap, zijn familie, naar het vlees in vers 3. En zegt dan over die maagschap naar het vlees, vers 4. welke Israëlieten zijn. Hij heeft het over de Israëlieten. Welke er is, dat wil zeggen van wie is de zoonstelling. En eigenlijk kan ik daar nu al ophouden met lezen. Zoonstelling is gegeven aan, dan wel beloofd aan Israël. Gegeven aan Israël en in tweede instantie alsnog beloofd aan Israël, hoe je het maar zegt, maar het is voor hun. Welker is de zoonstelling en de heerlijkheid? Maar u en ik weten dat wij geroepen zijn tot zoonstelling. Neem ik aan dat u dat weet. En we zijn geroepen tot heerlijkheid. Maar er staat, ze zijn Israëlieten. Welker is de aanstelling tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God? Dat is de priesterlijke dienst dus. En de beloftenissen, maar aan ons is ook die dienst van God gegeven. We zijn allemaal priesters. En de beloftenissen, zelfs de betere beloftenissen van het nieuwe verbond enzovoorts. Welker zijn de vaders, het waren hun vaders, en uit welke de Christus is zoveel het vlees aangaat. De welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Met andere woorden, wat hier staat en wat hier ook bewust door Paulus gezegd wordt, zoals blijkt uit de context, is nou juist dat dit Israëls zegeningen, om niet te zeggen gewoon neutraal attributen zijn. De bezittingen van Israël. Israël is Israël, omdat zij hebben ontvangen de aanstelling tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst van God en de beloftenissen enzovoorts. Maar de context zegt dat dit nou juist de dingen zijn die wij als gemeente hebben ontvangen. Dat blijkt in ieder geval uit het voorgaande hoofdstuk, uit Romeinen hoofdstuk 8. En vandaar dat na Romeinen 8 die discussie volgt. Hoe kan dat nou? Hoe kunnen wij nou deze zegeningen van zoonstelling hebben ontvangen en van heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden? Want dat is toch gegeven aan of beloofd aan Israël. Over zoonstelling hebben we Bijbel open liggen. Zoonstelling wordt genoemd in letterlijk. Letterlijk in Romeinen 8 vers 15 en in vers 23. En het begrip wordt daar, althans binnen leerstellig verband, geïntroduceerd. En daarna moet je schrikken, zeg ik altijd. Dan moet je zeggen, dat kan helemaal niet, want dat is aan Israël beloofd. Nou, daar komt Paulus op terug in hoofdstuk 9 tot en met 11 en zegt, ja, dat is ook zo. Maar zij zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En Israël zijn is niet alleen een kwestie van afstamming. Dat was het wel, oorspronkelijk in hoge mate, maar het is het niet. Het is niet maar een kwestie van afstamming. Het is meer dan dat en eigenlijk er is iets wat belangrijker is dan de afstamming. En dan staat er dat het is Gods verkiezing, natuurlijk. God bepaalt dat. En als de afstammelingen onbekwaam zijn, wat je niet verwacht, want je verwacht dat voldoende genetisch materiaal wordt overgedragen, dat je kunt verwachten dat de zonen dezelfde kwaliteiten hebben als de vaders en dat soort dingen meer. Dat is erfrecht, zo werkt dat. Hè? Zoek je een goede fietsenmaker, dan moet je erin hebben wiens vader ook fietsenmaker was. Zo werkt dat. Dan heeft je huidige fietsenmaker het van jongs af aan geleerd, maar heeft ook van nature voor een belangrijk deel dezelfde intenties, belangstelling, gezindheid en wat het maar was. En zo werkt het nou eenmaal. Maar, als dat misloopt, u kent uw Bijbelse geschiedenis, als dat misloopt, als bijvoorbeeld er invloed is van buitenlandse vrouwen, weet je wel, dan is de koning met een of andere Egyptische vrouw getrouwd. Dat kwam nog wel eens voor in Israël. En dan zegt de heer, ja, dat gaat met jou niet goed, maar dat komt omdat je, vanwege je moeder. Verkeerde genen meegekregen. De man wordt onbekwaam om de vader op te volgen. Ja, zo werkt dat. En dan zegt de heer, weg, ontslagen. Ik zoek wel iemand anders die welbekwaam is. Om welke reden dan ook, maar dat kiest God. En dat is die vrijmacht, ik zocht het woord, maar het staat hier gelukkig even boven, dan heb ik hem, boven vers 6. Dat is de vrijmacht van God. Maar God houdt zich wel aan normen en waarden. Nou ja, zijn eigen normen en waarden. Maar hij kiest iemand die bekwaam is. En dat is wat het volgende schriftgedeelte dan ook inderdaad zegt, hè. En hoe dat dan uitvalt, ja, daar hebben we het nou nog even niet over. Maar waar we het over hebben, is dat wel degelijk Israël is dat volk van zonen, helaas vertaald, wegvertaald met aanneming tot kinderen, in de verzen die ik genoemd heb. Maar die zoonstelling berust bij Israël. En als zoon is Israël de dienstknecht van God. Voor zover Israël niet God dient, is het dus ook geen zoon, is het dus ook niet zijn volk. Of hoe je dat maar zegt. En als er een ander is die het wel doet, dan is dat dus het echte Israël. En is dat zijn volk. En in onze dagen is dat in de praktijk de gemeente. En wat erachter steekt, dat laat ik nu maar even weg. Waar het om gaat is namelijk dat dit volk officieel zo is aangesteld. Israël. In het verleden. En dan blader ik terug naar Exodus 19... Daar ging die zoon dan uit Egypte, weet u wel, we waren in Exodus 4. Zegt tot Farao, Israël is mijn zoon, laat mijn zoon gaan, mijn eerstgeborene. En hier zijn ze uit Israël verdwenen. En zijn op de plaats waar de Heer zei dat ze zich verzamelen zouden, want dat had hij tot Mozes gezegd. Hij zegt... Bij die brandende braambos was dat, hè? Onderaan de Sinai zei de heer Mozes, je moet terug naar Egypte. Je bent er lang niet geweest, maar je gaat terug naar Egypte en je gaat het volk van mij halen. En breng ze hier op deze plaats. Nou, daar bracht hij ze dus. Het was niet de kortste weg naar Canaan. Maar daar ging het ook niet om. Ze moesten eerst naar die plaats, om een of andere reden. Daar kwamen zij dus in 19 vers 1, in de woestijn Sinai. Tegenover die berg. En Mozes meldde zich op de berg. Bij de Heer. En toen zei de Heer tot Mozes. Het is net militair, hè. Ik bedoel, het hele leger van Israël, om zo te zeggen, was daar gebracht. En de commandant zet ze in de houding. Geef acht enzovoort. En daarna meldt de commandant zich bij weer een hogere, weet u wel. Net als bij het appel en dat soort dingen meer. Nou goed. Dus Mozes kwam als vertegenwoordiger van het volk bij de Heer dan weer. En toen zei de Heer tegen hem, aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken. Ja, of het Israël is, dat staat nog te bezien. Dat hangt er vanaf of zij de Heer gaan dienen of niet, eigenlijk. En dus heet het nou het huis van Jacob, het natuurlijke volk. Aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Want Jacob moest Israël worden. Door de verkondiging uiteraard. Hè? En er kwam er eerst een inleiding. Vers 4. Mozes moet zeggen, gij lieden hebt gezien wat ik aan de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Zijn woorden die later in de Bijbel gebruikt worden voor de terugverzameling van Israël in de wederkomst van Christus. Als zij door geloof deel krijgen aan het nieuwe verbond. Dan worden ze opnieuw op Arends vleugelen gedragen en tot de Heer gebracht. Nou ja, in ieder geval in Openbaring 12 staat dat. Maar in het Oude Testament ook een paar keer. Goed, nadat gij dat gezien hebt, vers 5, nu dan. Indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen, het veronderstelt dus wel degelijk inspanning, activiteit, indien gij naastiglijk zult gehoorzamen. En dus mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn. Een eigendom is eigenlijk een beetje te zwak. Het is een speciaal eigendom. Vandaar dat men algemeen zegt dat het woord gewoon betekent een schat. Een persoonlijke rijkdom. en aangetoond kan worden dat het in de Bijbel de aanduiding is voor het vermogen, het materiële vermogen van een koning bijvoorbeeld. Zijn persoonlijke schat. Schat uit de akker, uit het Nieuwe Testament, maar dat tezijde. Gij zult mijn specifieke eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde, impliciet alle volken, is mijn. En let op dat het eigendom, dat die verkiezing van Israël hier in relatie staat tot de overige volken. De Heer zegt, al die volken zijn van mij, ik kan ermee doen wat ik wil. Alleen ik kies er een uit, jullie, om mijn specifieke eigendom te zijn. Waarna de vraag zou kunnen zijn, maar wat impliceert dat? Wat zijn de consequenties? Nou, gij zult mij, voor mij en van mij, een priesterlijk koninkrijk, namelijk of en een heilig volk zijn. Want heilig wil zeggen, en dat is maar één betekenis van de hele term in de Bijbel, wil zeggen aan de dienst van God gewijd. Gewijd tot de dienst aan God. Daar begint het mee. En normaal gesproken, de dienst aan God heet priesterschap. Wat het ook wezen mogen, maar zo heet het. En dus geheiligd tot het priesterambt. Later wordt binnen Israël weer gesproken over een priesterlijke stam. En binnen de stam weer over een priesterlijke familie. Maar het heet nog steeds, heilig mij de zonen van Aaron dat ze mij het priesterambt bedienen. Dat wil zeggen, hetzelfde beginsel wordt op steeds kleinere schaal toegepast. Maar het is hetzelfde beginsel. In principe is heel het volk dat priesterlijke volk. In de gemeente vind je precies hetzelfde. In de gemeente is iedereen een priester, want heel de gemeente is een priesterlijk volk. Dat zegt Petrus, als je deze woorden aanhaalt in, wat was het, 1 Petrus 2 is het, meen ik. Maar het is hetzelfde verhaal. In de gemeente heb je ook dat allen priesters zijn, maar het neemt niet weg dat sommigen wat specifieker een priesterlijke opdracht hebben dan anderen. Het is niet allemaal gelijk. In tegenstelling tot onze westerse idealen sinds enige honderden jaren. Dat zijn dingen waar we dagelijks mee worstelen, ik in elk geval. Want het idee dat we niet allemaal gelijk zijn is maar moeilijk onder de mensen te krijgen. Men denkt abusieflijk dat het ideaal van de Franse revolutie Gods ideaal is, ook sindsdien. Dat we allemaal gelijk zijn. En dat is niet zo. Bepaalde onderscheidingen zijn er niet, maar andere onderscheidingen zijn er wel. Zoals tussen hand en voet, om er even een deurtje open te zetten, naar de eerste Korinthebrief bijvoorbeeld. Daar is niet iedereen is een hand, niet iedereen is een voet, maar wel iedereen is lid van het lichaam van Christus. Maar met een verschillende functie daarin. En zo is het met Israël. Het volk werd genomen uit de volkeren en dus gepromoveerd tot eerstgeborenen onder de volkeren. Impliciet, als God dus wat te regelen heeft met de volken, doet hij dat sindsdien via Israël. Moeilijker is dat niet. Kwestie van hiërarchie, en in die hiërarchie staat Israël aan de spits der volkeren, als hoofd der volkeren. Dat staat er ook bij gelegenheid. Gij zult mijn priesterlijk koninkrijk een heilig volk zijn, en dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En dan roept Mozes weer de oudsten, want daar is ook sprake van hiërarchie, en stelt hen die dingen voor. En dan zegt Israël, al wat de Heere gesproken heeft zullen we doen, en dus vanaf dat moment zijn ze Israël. Maar of het in de praktijk ook zo was, het antwoord is uiteraard nee. In de praktijk was het niet zo, want ze hielden niet van die Heer met zijn woorden. Toch? We hadden er geen belangstelling voor, onbekwaam enzovoort. Maar goed, deze woorden, deze aanstelling van Israël in het verleden, wel, dat is de uitverkiezing van Israël. Israël uitverkoren volk, waartoe? Tot eeuwige zaligheid. Nee, om hier op aarde, te midden van de overige volkeren, en dus ten behoeve van de overige volkeren, God te dienen. Israël wordt aangesteld tot boodschapper van God. En dus maakt de Heer aan Israël en Mozes zijn wegen en daden bekend, zegt een van de psalmen bijvoorbeeld. En in het algemeen wordt dikwijls gezegd dat als God wat te zeggen had, dan gaf hij het aan Israël. En men zegt de hele Bijbel is door Israëlieten geschreven. Ik moet u zeggen dat dat niet waar is, maar het is in ieder geval wel via Israëlieten tot ons gekomen. Dat is juist en dat is de positie van het volk als priesterlijk koninkrijk enzovoorts. Mag niet moeilijk zijn. Daarna, zou ik moeten lezen, maar ja, dat gaat me wel een hoop tijd kosten, vrees ik. Deuteronomium 4, vers 20. Want ik wil u deze dingen toch op het hart drukken. Deuteronomium 4, vers 20. Mijn lijst is lang niet compleet. Maar er komen er een paar. God heeft aan alle volken onder de ganse hemel het een en ander uitgedeeld. Vers 19 van Deuteronomium, wie alle volken, maar dan vers 20. Maar u lieden heeft de Heer aangenomen en uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zoudt zijn. Dat wil zeggen, tot een eigendom. Tot een persoonlijke schat, want dat is het eigenlijk. Hè? Een erfenis in de zin van een eeuwig bezit. Opdat gij hem tot een erfvolk zou zijn, gelijk het deze dagen vooralsnog is. Want dit Bijbelboek eindigt veel negatiever. Want het kondigt aan dat Israël het niet meer zou zijn en verstrooid zou worden onder alle volkeren. En zou terugkeren zelfs tot slavernij in Egypte. Maar dat heb ik u dus straks al gezegd. Maar in die dagen was het officieel nog zo. Daarna sla ik om naar 7 vers 6. Waar de Heer tot Israël zegt, als je in Kanaan komt, dan moet je die afgoderij daar uitroeien. Met alle consequenties van dien. Vers 6. Want gij zijt een heilig volk, den, dat wil zeggen voor de Heere, uw God. Impliciet, gij zijt een heilig volk en dus geroepen om de Heere uw God te dienen. En in die afgoden, dus weg met die afgoden. En de afgodendienaars overigens. U heeft de Heere uw God verkoren, daar komt dat begrip verkiezing, dan wel uitverkiezing, dat gij hem tot een volk des eigendoms. Een volk namelijk een persoonlijk bezit en schat. Zou het zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. Maar daarmee ook te midden van al die volkeren en dus ook ten behoeve van al die volken. De verkiezing van Israël staat in relatie tot de overige volken. Dat moet tot u doordringen. Er staat weer elke schriftplaats bij. Nou goed. Dat was 7 vers 6 en 7. Vers 7 ook. De Heer heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken. Dat wil zeggen, niet omdat jullie zo groot volk zijn. Want gij waart het weinigste van alle volken. En bij gelegenheid wordt ook gezegd, niet omdat jullie zo'n verstandig volk zijn, maar omdat jullie een onverstandig volk zijn. Daar had de Heer ook zo zijn ideeën over. Wat hij daarmee kon, maar niet omdat ze zich gekwalificeerd hadden. Integendeel, voor zover Israël bekwaam was om de Heer te dienen, was het niet door hun natuurlijke aanleg, maar omdat God hen bekwaam maakte. Echt waar? En wat de gemeente betreft, is dat niet anders. Goed. Deuteronomium 10... Vers 14, men zou de Heere dienen en zijn woord geboden houden. 10 vers 14, ziet des Heeren uw schots is de hemel en de hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is. Alleenlijk heeft de Heere lust gehad aan uw vaderen om die lief te hebben en heeft hun zaad na hen, jullie, uit al de volkeren verkoren gelijk het in deze dagen is. En dan zie je dat de verkiezing van Israël dus in de relatie staat, zelfs niet alleen tot de gehele aardbodem en alle volkeren, maar zelfs in relatie tot de hemel en meer specifiek zelfs de hemel der hemelen. Maar ik moet er wel bij zeggen dat voor zover Israël iets heeft met de hemel, namelijk de hemel der hemelen, ben je echt terecht bij de gemeente uit onze dagen. Dat zit erin opgesloten in deze woorden uiteraard. Het volgende vers is: besnijd dan de vooruit uw hart en verhard uw nek niet meer. En dat is precies wat Paulus in het Nieuwe Testament, specifiek ook in de Romeinenbrief en daarna in Filippenzen en Colossenzen naar voren brengt. Hè. Het is door wedergeboorte, door niet te zien op de oude mens, maar door te leven uit die nieuwe mens, dan wel uit de kracht Gods. Want uit die kracht zal men hem dienen. Dat is die besnijdenis. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Nog twee bladzijden verder in hoofdstuk 14. Vers 2. Vers 1 zegt, je zult zus en zo niet doen. En dan vers 2. Want gij zijt een heilig volk voor de Heer, uw God, om hem te dienen dus. En u heeft de Heere verkoren, uit verkiezing, om hem tot volk des eigendoms te zijn uit al de volken die op de aardbodem zijn. En daarom zult gij geen gruwel eten en daarom worden allerlei dingen gezegd. En met nadruk zeg ik, misschien verveelt het u, maar ik kan het niet helpen. Ik denk dat ik dat moet zeggen. Met nadruk zeg ik dus dat gelijksoortige leringen in het Nieuwe Testament gevonden worden met betrekking tot de gemeente die in die positie van priesterlijk en heilig volk geplaatst is enzovoorts. Gij zijt heilig, daarom wordt heilig in heel uw wandel. En dus ook in het Nieuwe Testament, doe niet dit, doe niet dat en zus en zo wel en dat soort dingen meer. Dat ligt over het algemeen op een ander niveau dan deze oud-testamentische wetgeving, maar het neemt niet weg dat die regels, die normen bedoel ik, er wel degelijk zijn. Sommigen beschouwen dat meteen ook als wet. Dan zeg ik, ja, dat kan, dat doet de Bijbel ook. Hè? Dat is de wet, de volmaakte wet die der vrijheid is. Valt nogal wat aan uit te leggen bij gelegenheid, maar het is hetzelfde beginsel. Als je dan heilig bent, wandel dan ook heilig. Ben je geroepen? Wandel dan waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Hoe moet dat? Nou, door je te benaastigen om de geestelijke eenheid te bewaren. Staat het toch? Nou ja, goed. Het is Efeze 4, onder andere. Uit dit hoofdstuk noem ik nog vers 21. Gij zult geen dood aas eten. De vreemdeling die in uw poort is, zult gij het geven dat hij het eten of verkoopt het aan de vreemde. Want gij zijt, let op dat die dingen dus weliswaar aan anderen die geen priesterlijk volk zijn, zijn toegestaan. Dat maakt verder niet uit. Maar dit priesterlijke volk heeft zo zijn regels. Waarom die er zijn, dat ga ik u nu niet vertellen. Maar dat het zo is, is duidelijk. Want gij zijt een heilig volk, den Heere uw God. Nou ja, en daarna staat er ineens achteraan, gij zult het bokje niet koken in de melk zijn moeder. Wat feitelijk betekent, gij zult als bokje, als mannelijke zoon, niet terugkeren naar uw moeder, namelijk naar Egypte en de slavernij die daarbij hoort. De toebereiding van het bokje gebeurt niet in de melk van haar moeder. Spreekwoorden kennen wij niet meer, vooral niet als ze in de Bijbel staan, begrijpen wij niet meer. Vooral niet als anderen daar een op horizontale wijze, op vleeselijke wijze, een uitgebreid systeem van wetten van gemaakt hebben. Want wat ik bedoel, waar ik op doel, is dat deze ene zin, gij zult het bokje niet koken in de melk zijner moeder, dat de grondwet is van het praktische Joodse leven. Het kosjere eten. Men heeft ervan gemaakt dat vleesproducten en zuivelproducten op geen wijze direct of indirect met elkaar in aanraking mogen komen, zodat de orthodoxe Joodse huishouding er twee keukens op nahoudt. Twee serviezen, minstens dan, hè? Twee keukens, twee serviezen en wat hebben we? Twee afwasmachines, twee koelkasten. Ja, jullie lachen, maar waarom is dat zo? Vraag het ze maar, dan zeggen ze, omdat er in de Bijbel staat, gij zult een bokje niet koken in de melk van de moeder. Geen hond die er maar aan denkt om een bokje te koken in de melk van zijn moeder. Dan doe je toch op zijn minst in de melk van zijn tante, zou ik maar zeggen. Van een bok. Nee, ik bedoel, dit is toch te gek om te vertellen. Maar ja, dat zijn dan ook geen Bijbelse inzettingen, maar Joodse, die in de plaats van de Bijbelse inzettingen gekomen zijn, zei de Heer. Nee, er staat in het Nieuwe Testament. Maar daar hoef ik het verder niet over te hebben. Hè? Maar het heilige volk, het verkregen volk, om de Heer te dienen. Uitverkoren om de Heer te dienen. Wat in de hemel, in het hiernamaals, nee, hier tijdens dit leven op aarde. Dat is de plaats van Israël. Een bediening aan God, maar ten behoeve van de wereld, want God doet een werk via zijn dienstknecht, dan wel zoon, aan de wereld. Zodat u ziet dat het begrip dienstknecht nauw verbonden is aan het begrip zoon. Hè? Maak maar een lijstje van de overeenkomsten en de tegenstellingen. Bij gelegenheid. Doen we nu niet. Ik noem Deuteronomium 26... Deuteronomium 26, vers 17, nou eigenlijk vers 16, waar de Heer zegt dat men, via Mozes dan, dat men de inzettingen zou houden met ganse hart en ganse ziel. Vers 17, heden hebt gij de Heere doen zeggen dat hij u tot God zal zijn en dat gij zult wandelen in zijn wegen en houden zijn inzettingen en zijn geboden en zijn rechten en dat gij zijn stem zult gehoorzaam zijn. Ze hebben het weer beloofd. Over een paar uur sterft Mozes namelijk. En voordat hij sterft spreekt hij al deze dingen uit. Heel boek Deuteronomium feitelijk. Ze moeten nog eens trouw beloven. Vers 18. En de Heer heeft u heden doen zeggen dat gij hem tot volk des eigendoms zult zijn, gelijk als hij u gesproken heeft, en dat gij al zijn geboden zult houden, opdat hij u alzo op deze wijze en langs deze weg en op deze voorwaarden dus, want het is conditioneel dus, hè, opdat hij u alzo boven al de volken die hij gemaakt heeft hoog zetten, tot lof en tot een reputatie, tot een naam, en tot heerlijkheid, en opdat gij een heilig volk zijt voor de Heer, uw God, gelijk als hij gesproken heeft. Nou, dat lijkt me toch overduidelijk, wat hier staat, hè? En dan nog, vers 28, nee, sorry, hoofdstuk 28, vers 1... Het zal geschieden indien gij de stem des Heer uw Gods vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn geboden die ik u heden gebieden. Zo zal de Heer uw God u hoog zetten boven alle volken der aarde. Is dat al gebeurd? Nee. Waarom niet? Omdat ze die stem des Heeren niet gehoorzaam waren. Zo simpel als is dat. Dus moet het in de toekomst nog gebeuren. Net zo letterlijk als die uittocht uit Egypte, net zo letterlijk als het hier beschreven wordt. Maar dat het ook een verwijzing is naar gemeentelijke waarheid, dat zal toch wel duidelijk zijn, hè? Want de gemeente zou uitermate verhoogd worden samen met Christus en geopenbaard worden in heerlijkheid, als de Zoon, enzovoorts. Maar daar hebben we het later nog over. Hiernaast leg ik ook Deuteronomium 28 vers 9. De Heere zal u zichzelf, voor zichzelf dus, tot een heilig volk vastmaken, bevestigen. Logischerwijs gaat het dus toch gebeuren. De Heer zal u voor zichzelf tot een heilig volk vastmaken, bevestigen, gelijk als hij u gezworen heeft wanneer gij de geboden des Heers God zult houden en in zijn wegen wandelen. En de Heer gaat ervoor zorgen dat Israël dat gaat doen. En de methode, ja, natuurlijk, in één zin is dat lomp naar tegenwoordige maatstaven. Maar de Heer zal dat doen. Doordat aan de ene kant er altijd een gelovig overblijfsel binnen Israël geweest is. Er is altijd een gelovig overblijfsel. Maar als de Heer gewoon het ongelovig deel van Israël, dat is het grootste deel, wegneemt, dan houdt hij vanzelf een gelovig Israël over. Is dat heel Israël? Ja, dat is heel Israël. Het is tragisch dat dat heel Israël is, maar het is heel Israël. Je zou die uitdrukking over al zo zal geheel Israël zalig worden, dus niet al te positief opvatten, hè? Is dat alles? Ja, dat is alles. Het is een kuddeken, een volkje Israël, staat letterlijk in de Bijbel. Een kleine kudde, een volkje. Sorry. Maar zo zal de Heer dat doen. Want aan de ene kant, die positie is conditioneel. Israël wil er niet aan voldoen, dan zorgt de Heer dat er wel aan voldaan wordt. Zo werkt het. En vandaar die grote verdrukking die nog komen zou in de toekomst. Maar dat is een zijlijn. Daarna lees ik vers 13 van Deuteronomium 28. De Heere zal u tot een hoofd, spits, kop, voorste, vorst maken. De Heere zal u tot hoofd maken en niet tot een staart. En gij zult alleenlijk boven zijn en niet onder zijn, wanneer gij horen zult naar de geboden des Heeren uw Gods die u heden gebieden te houden en te doen. En dat alleenlijk slaat op de conditie, hè? Alleen als aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan zal Israël tot hoofd zijn. En als in onze dagen het Joodse volk beschouwd wordt als Israël, dan is mijn vraag: staat het Joodse volk dan aan het hoofd der volkeren? Is het verhoogd, hoog boven de overige volkeren? Het antwoord is nee, uiteraard. Is het dan Israël? Nou ja, je moet zeggen nee, het is niet Israël, het is Jacob. En eigenlijk, het is niet Jacob, het is Juda. Maar niet Israël. Naar aardse, historische maatstaven heet het Israël. Zo kan de term gebruikt worden. Maar op het niveau waarop de Bijbel soms de naam Israël gebruikt, moet gezegd worden, nee, het is het niet. En daarom werd het ook inderdaad ontslagen uit het ambt. Maar daar laten we het eerst weer bij, want het is alweer tijd voor dit keer een wat langere pauze. Ja.